Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Boeken? Boeken. Heel veel boeken in de boekenrubriek.
20 februari 1870 werd de dichter P.C. Boutens geboren. Een dichter die tussen 1900 en 1935 de status had van bijvoorbeeld Gerrit Komrij in de jaren 80-90. Op zijn verjaardag lezen we een gedicht van hem voor en dat heet De Smalle Ring. De smalle ring, de gouden band, schijnt niet de naaktheid van uw hand. Gelijk uw stralend lijf niet weet de schaduw van zijn donkere kleed. Uw stralend lichaam lijdt nog weet de schaduw van zijn donkere kleed. Zoals geen lijf of stof bezwaart de ziel die door uw ogen klaart. Geen aardse lijf, geen stof bezwaart de ziel die door uw ogen klaart. Als smalle ring, als gouden band, niet schendt de naaktheid van uw hand. Klaar ben je ermee? Hè?
Hoe ben je hier zo aangekomen, Leven?
Ik zoek gewoon naar de datum van vandaag. En dan zie ik, oh, Boutens is jarig. En Boutens was echt wel een naam. En ik noemde de naam van Komrij ook niet per ongeluk, omdat ik dit gedicht heb gevonden in de Nederlandse poëzie van de 19e tot en met de 21e eeuw. Komrij heeft een aantal gedichten van Boutens uitgeselecteerd die hij heel mooi vindt. Nou, je hoort in dit gedicht een aantal dingen steeds terugkomen. Dezelfde regels komt steeds terug. Nou, daar heb ik het voor gekozen. Ik weet ook niet heel goed meteen uit te leggen waar het over ging. Het geeft meer een gevoel weer. Het leuke bij Boutens is dat hij in zijn tijd echt heel bekend was. Hij was gewaardeerd als groot dichter. Hij zat echt in dezelfde wereld als Leopold, ook zo'n naam. En aan de andere kant komt zijn werk behoorlijk gedateerd over. Dat is nou al zo. En dat is weer het leuke voor het gesprek wat we gaan voeren vanmiddag.
Ja, want wie heb je meegenomen?
Wij hebben tegenover ons zitten Tini Visser. En Tini Visser is een schrijfster. En we gaan straks allemaal noemen wat voor dingen ze allemaal geschreven heeft. Maar we hebben haar voornamelijk uitgenodigd omdat zij de hertaler is geweest van Kees de Jonge, het onvergankelijke boek van Theo Thijssen. En dat boek verscheen in 1923 en dat is ongeveer dezelfde tijd als de gedichten van Boutens verschenen. Kende jij de dichter Boutens?
Nee, nooit van gehoord. Erg, nee. Hè?
Nou, ik weet
nou
niet
is het niet erg. Nee, niet. 1923, toen was ik nog lang niet geboren.
Dat scheelt ook. Ik ook niet. En toch kende ik hem wel. Maar ja, dat is
ja, jij werkt in de bibliotheek.
Ja, dat is niet.
Iedereen vraagt zich wel meteen af wanneer je dan wel bent geboren.
Ja, nee, dat gaan we mooi niet vertellen.
Daar gaan we niet op in.
Nee, daar gaan we niet op in. Nou ja, het leuke van veel van lezen is dat aan de ene kant vergaat alles en de andere kant blijft ook alles.
Ja.
He, want ik heb wel vaker gezegd, de grote schrijver Jeroen Brouwers, die schrijft vooral, en die wordt 75 dit jaar, vooral omdat hij niet vergeten wil worden. Maar hij weet ook dat bijna iedere schrijver vergeten wordt.
Ja, als je dat daarvoor moet doen, dan nee.
Heb jij die hertaling van Kees de Jonge, dat is echt een heel beroemd boek, dat is in 1923 verschenen, heb jij die gemaakt omdat je Kees de Jonge niet wil laten vergeten worden?
Ja, nou, dat heb je heel goed, ja. Want het is een van mijn lievelingsboeken. Het is een prachtig universeel verhaal. Wat over 100 jaar nog steeds. Over 100 jaar zijn er nog steeds kinderen die graag gezien willen worden. En die bijzonder willen zijn. En die in hun gedachten grote mensenredder uit willen hangen.
Dat is
heel universeel. Dat is het grote thema van het boek.
Ja.
Dus het is zo'n universeel thema. Ja, en het wordt steeds minder gelezen, omdat de taal gewoon ouderwets aan het worden is.
Ja.
Dus ik wilde wel heel graag Kees de Jonge voor de vergetelheid behoeden.
En niet een ander een ander boek?
Nou, er zijn misschien ook nog wel andere. Maar ja, Kees de Jonker kwam nu op mijn pad, laat ik het zo zeggen. Ja. Het gaat bij mij altijd een beetje organisch. Dus dat kwam nu. En ik kon het niet laten. Dat idee nestelde zich in mijn hoofd en dat wilde er niet meer uit.
Nee,
dus,
Kees de Jonker is van de zeer Amsterdamse schrijver. Dat moeten we er altijd bij zeggen.
Ja.
Theo Thijssen,
ja.
Geboren in Amsterdam, volgens mij ook.
Ja, in de Jordaan.
Ja.
Ja.
Wanneer is hij ook weer geboren? Weet je, weten we dat nog?
Nou, ja. Dit moet ik natuurlijk weten, maar ik ben het vergeten.
Hij is dat gaan we
ergens
even opzoeken.
Hij is
wel overleden 1879.
Ah, oké. Okay.
1943. Ja. 16 juni 1879.
Ja. Wat ik mij meteen afvroeg. Je vindt het zelf een prachtig boek.
Ja.
Is het dan niet mooi zoals het is? Waar komt bij jou dan toch de urgentie vandaan om het te...
Omdat, kijk, vroeger in mijn tijd stond het wel op verplichte leeslijsten bijvoorbeeld. Ja. Hè? En kijk, ik wil best wel zeggen dat ik uit 58 ben, dus ik ga al wat jaartjes mee. Dus toen ik op de middelbare school zat, was de taal ook nog steeds, echt wel ouderwetser ook. Als je nu Polygoonsjournaals gaat luisteren of gaat zien van 1958, denk je, huh?
Ja,
werd
daar
toen zo gepraat?
Ja.
Want er zijn wel case-fundamentalisten die zeggen, wij konden het toch ook lezen toen we jong waren. Ja, maar toen was de taal ook anders. Nu, het is steeds moeilijker om jongeren ervan te overtuigen dat het een heel fijn boek is. En het is vroeger ook nooit bedoeld geweest als kinderboek. Het is bedoeld geweest voor, eigenlijk was het bedoeld voor volwassenen.
Ja,
later
zeker.
Is het ook op middelbare scholen.
Dat komen door, is de titel misleidend?
Nou nee, ik denk de ideeën over kinder- en jeugdliteratuur zijn veranderd. Vroeger als je kind was, las je alleen maar kinderachtige boekjes. En Kees de Jonge gaat over een 12-jarige jongen met de wensen en fantasieën en verlangens van een 12-jarige jongen. Maar hij kijkt ook een beetje met een metablik naar zichzelf. En ik denk wel dat het zo is dat volwassenen dat heel erg kunnen herkennen van vroeger. Mm-hmm. Dat je met een metablik naar jezelf keek en dacht van misschien vinden ze me wel stom. Of als ik nou dit of dat aantrek. Misschien word ik dan wel uitgelachen. Of juist niet. Krijg ik juist een complimentje. Daar zijn kinderen heel erg mee bezig. Daar zijn volwassenen nog steeds. Als iedere volwassene die een beetje eerlijk is. Kent dit gevoel.
Ja.
Van misschien kijken ze wel naar me. Of misschien vinden dat.
Denk jij. Maar waarom zou Theo Thijssen dat zo bedacht hebben? Dat die,
gelezen heb, is dat Theo Thijssen nam kinderen heel erg serieus. En mm-hmm. die heeft het gevoelige kind dat met een metablik naar zichzelf kijkt en de wereld bekijkt met een vanuit zichzelf, echt, van hoe denkt de wereld over mij? Dat hebben natuurlijk heel veel kinderen en dat had hij als onderwijzer ook heel goed in de gaten.
Ja,
dus hij nam het kind heel erg serieus.
We moeten misschien even heel kort zeggen wie en wat Theo Thijssen was. Wil je dat zelf doen? Of?
Nou ja, hij was onderwijzer. Dat was een oude socialist. Of een jonge socialist.
Jonge socialist.
hij bleef socialist de rest van zijn leven. Vrij fanatiek. En onderwijzer is hij jarenlang geweest. En hij had wel een specifieke manier van met kinderen omgaan. Door ze als gelijkwaardige schepsels te zien.
Dat is denk ik het meest vernieuwende. Hè?
Dat was heel vernieuwend in die tijd.
Als je je voorstelt, hij is van 1879. Hij zal van de kweekschool zijn gekomen.
Ja, zeker.
In 1900. Nou, en toen begon het. Want hij, en daarna, naast dat hij onderwijzer was en boeken ging schrijven. Daar moeten we ook nog iets over zeggen. Was hij ook nog een onderwijshervormer.
Ja, want hij was tegen lijfstraffen, dat soort dingen. Ik bedoel, bijvoorbeeld in het onderwijs toen was het toch wel heel normaal om kinderen een uur in een hoek te zetten of met een lat op hun vingers te slaan en zo. En dat, hij ging veel meer uit van het kind. Wat wil het kind? Leef je in de gevoelswereld van het kind? En dat was toch wel tamelijk nieuw.
Ik vind dat hij dat het mooist doet. Misschien is het niet zijn beste boek, maar het is wel heel mooi. In Barend Wels. Een van zijn vroege boeken waarin een onderwijzer begint. Eigenlijk als een soort dictator. Een man die niet van kinderen houdt. En op een gegeven moment door gedrag in de klas van kinderen ziet dat het ook anders kan.
Ja.
En dan eindigt hij ongeveer met de zin van... En toen begon voor Barend Wels eigenlijk het echte onderwijzersleven.
Ja, ja, ja.
En bij Kees de Jonge, dat is een heel ander soort boek hoor. Dat is, volgens mij, als ik het gewoon kort samenvat, een dromerig boek.
Ja, een heel lief dromerig boek. Maar de onderwijzer die zo'n grote rol speelt voor Kees ook, de hoofdpersoon in het boek, is eigenlijk gewoon Theo Thijssen.
Ja.
hij laat de onderwijzer met de kinderen omgaan zoals hij zelf destijds ook met kinderen omging.
En hebben de boeken dan zelf ook iets pedagogisch, of niet?
Nou ja, ik denk wel dat als onderwijzers of leerkrachten, noem je dat nu, dit nu zouden lezen, dat ze er wel nog het een en ander van op kunnen steken. Over hoe je uitgaat van de gevoelswereld van het kind.
Maar het is nooit zijn bedoeling geweest om ook weer te verheffen? Of
nee, dat zeker niet. Nee. En in die zin is het ook niet, het wordt wel literatuur genoemd, maar zijn taal is eigenlijk heel eenvoudig. Ondanks het feit dat het wel ouderwets begon te worden. En ik dacht, daar moet even wat de stofkap doorheen.
Ja, daarom zitten we hier ook hier. Ja. Nee, maar het bijzondere is dat het is Theo Thijssen. Als je hier bijvoorbeeld het verzameld werk van Theo Thijssen voor me liggen, is in 4 delen, dus iets 8 of 9 romans in. Nou, ik denk dat dat in 1960 volstrekt ondenkbaar was geweest, dat dat zo keurig en mooi en goed verzorgd zou worden uitgegeven. Hmm. Theo Thijssen was geen literatuur.
Nee,
vinden we het
nu precies.
En
ja,
dat krijgt ook iets over veranderingen in opvattingen.
Ja, ja.
Dat de gewone taal belangrijk was.
Hij was erg voor de gewone mens, de gewone taal. Hij hield helemaal niet van het dat neus optrekken en de een is beter dan de ander. Ja. Dus ik denk dat hij ook wel, want ik heb net het woord case-fundamentalist al laten noemen, al laten vallen. Er zijn natuurlijk oude dames en heren die het maar helemaal niks vinden dat ik hier aan heb durven komen. Ik denk dat Theo Thijssen het geweldig had gevonden dat ik weer voor een nieuw publiek even de taal een beetje opfris. En dat het nu dus ook voor kinderen geschikt is. Want ik dacht ook van het gaat over een 12-jarige jongen. Ja, met dromen, verlangens en wensen van een 12-jarige jongen. Dus waarom zou het ook niet door kinderen gelezen kunnen worden?
En de taal aanpassen. Hmm. Wat is daar moeilijk voor je aan geweest? Of schreef het zich vanzelf?
Het herschreef zich toch wel een beetje vanzelf. Ik heb wel heel dicht bij het oorspronkelijke verhaal willen blijven. Maar ja, je komt natuurlijk op een gegeven moment dingen tegen die op mijn site staat ook. Ik bedoel, het is het zinnetje wat ik altijd noem, maar even kijken, waar staat het? Ik kan het nu even zo snel niet vinden. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld het woord bijvangerij. Baaien vangen, wat is baaien vangen? Ja. Ik bedoel, dat moet je dan al in een oud woordenboek opzoeken. Dan kom je erachter dat het een schaatsachtige beweging is. En dat de beroemde zwembadpas in het boek met een bijvangachtige beweging gaat. Nou, ik heb nu al mensen gesproken die het oorspronkelijke boek ooit hadden gelezen. En nu mijn hertaling. En die zeiden, nu weet ik eindelijk hoe de zwembad pas echt. Want ik heb daar natuurlijk schaatsachtige beweging van gemaakt. En niet baaien vangen.
Nee.
Nou, dat soort dingen kom je tegen. Dat soort woorden heb ik vervangen.
Het begint al op de eerste bladzijde. Hmm. Ik en niet, lachte de vader. Je moeder was veel te blij dat je er zoet mee was.
Ja.
Alleen het kaptori heb ik gehouden.
Ja, precies. Ja, het kaptori. Nou, dat is het boekenomslag. Dus dat heb ik ook moeten. Ja, maar ja, weet je, ik heb dat hele hoofdstuk heb ik ook ingekort. Want het gaat over een soort encyclopedie waar ze op geabonneerd waren. En er kwam dan een vertegenwoordiger. Dat heet dan anders in het boek, ben de naam nu even kwijt. Ja, dat kennen kinderen allemaal niet meer. Ja. Dat er een verkoper langs de deuren komt om iets. Dus ik heb daar wel. Het eerste hoofdstuk komt zo traag op gang voor kinderen. Denk ik van ja, als ik het ook voor kinderen wil ontsluiten, dus voor 10+, dan moet ik een beetje gaan snoeien in dit hoofdstuk.
En dat is ook toch wel steeds de doelgroep die jij voor ogen hebt.
Toen ik het hertaalde, toen dacht ik, ja, ik wil gewoon altijd zo'n breed mogelijke doelgroep. Dus ik had een kind van 10 op mijn ene schouder en een volwassen op mijn andere schouder. En ik wilde ze alle twee tevreden hebben.
Het bijzondere is natuurlijk dat dit boek ook in de volwassen afdeling van een bibliotheek te vinden is. In een boekhandel zal je het ook wel daar op 2 plekken kunnen vinden.
De ene boekhandel zal het meer bij de kinderboekafdeling leggen. De ander misschien juist bij de volwassenen afdeling. Ja. Kijk, het zou natuurlijk eigenlijk op stapels op tafels moeten liggen. Want het is een van de beroemdste de boeken van heel Nederland.
Maar je zit in feite ook in een soort traditie, hè, met hertalen. Want je hebt misschien heel spontaan voor deze hertaling gekozen.
Ja.
Maar als de Bijbel, die wordt ook om de zoveel jaar vertaald.
Ja, en ja.
Daar is ook om de zoveel jaar heel veel kritiek
heel op, veel op te doen. Zeker die nieuwe vertaling die er nu is. Dat Kribbe zelfs eruit is. En dat iets anders genoemd is. En ja, nou ja, daar zijn dan voorstanders en tegenstanders. En dat weet je van tevoren. Dus dat wist ik met Kees de Jonge ook. Er zullen ook mensen zijn die moord en brand schreeuwen.
Maar dat moord en brand schreeuwen mogen ze wat mij betreft best doen als ze vinden dat je het niet goed gedaan hebt.
Nee, precies.
Maar dat je het doet.
Ja, ja. Nou ja, goed, er zijn mensen die dus al moord zonder dat ze het boek zelfs maar open hebben geslagen, ook kwaad worden. Ik denk, jeetje, dan denk ik ook, ja jongens, maar het gaat maar om een boek. Het gaat wel om Kees de Jonge, maar het is ook, weet je wel,
het is
de
ook een verhaal,
derde
natuurlijk.
Wereldoorlog ja. is er niet meer uitgebroken. Hm. Weet je? En het is ook gewoon een verhaal en het is een mooi verhaal. En ja, ik weet zeker dat als ik deze hertaling, of als geen hertaling gekomen was, of ik dat nou deed of iemand anders, dan is over 20, 30 jaar weet niemand meer wie Kees Bakels is. En dan denk ik, ja, en dat ging me wel erg aan mijn hart. Dus ik heb het gedaan omdat ik zo van dit boek hou.
En heb je bijvoorbeeld ook laten inspireren door Ivo de Wijs, die heeft ook wel eens een boek vertaald.
Ja, en die heeft ook mensen over zich heen gekregen die er schande van spraken. En mensen die het fantastisch gedaan vonden. Zoals ik nu ook met Kees de Jonge natuurlijk. Ja. Je hebt twee groepen nu.
Ja. Het zijn wel vaak boeken die op de grens liggen van kinder- en volwassen literatuur.
Ja,
hè?
Ja.
Ik dacht dat Jan Kruijs, die heeft Boutertje Pietersen van Ratatouille.
Ja.
Ja, Jan Kruijs is een tekenaar, een fenomenale tekenaar natuurlijk, die ook nog wel goed taalgevoel heeft.
Ja.
Ik vind dat geweldig om te bekijken. De verstrippingen van veel boeken, van Dick Maaten bijvoorbeeld.
Ja, die heeft ook Kees de Jonge gedaan.
Ja. En hoe kijk je daar?
Maar die heeft de tekst helemaal intact gelaten. Ja, het is een heel dik boek met prachtige tekeningen. Maar ik denk, man, om dan... Ja, ik zou daar niet doorheen komen, want het is heel veel. En ik denk, ja, dat was wel een goed moment geweest om de taal ietsjes aan te passen. Ja. Maar hij heeft het boek integraal erin verwerkt, waardoor het toch wel... Ja, heel veel is.
Ja, dat is wel zijn kenmerk. Hè? Ja. Hij heeft elk klassiek boek wat hij aanpakt.
Ja, ook de avonden. Ja, hij heeft het supergoed gedaan. Ja. Maar goed, dat is echt voor volwassenen.
Komt dat nou bij jou dat je die hertaling zo graag wil doen? Ook omdat je schrijft heel veel andere soorten boeken.
Ja.
Ik noem het.
Van alles wat.
En dat bedoel ik niet oneerbiedig. Ik zeg gewoon, jij schrijft chick lit.
Ook, heb ik gedaan, ja.
En dat is ook zoiets waar je in Nederland... Je mag het wel schrijven, maar je moet...
Ja, maar we gaan het er niet over hebben. Vooral niet. We gaan het er niet over hebben. Want vooral meiden moeten vooral alleen maar literatuur lezen. En weet je, en ik denk... Ik breek er altijd wel een lans voor, zeg je dat? Breek een lans?
Ja.
Ik ben heel erg voor leesplezier. Ik ben opgegroeid met Pinkeltje en de Kameleon en Pitty op kostschool. En later ben ik op de middelbare school ook literatuur gaan lezen, ook hogere literatuur. En heb daar ook van genoten. En ik ben nog steeds een alleslezer. En intussen schaam ik me daar niet meer voor.
Nee.
Ik heb net die pil van A.N. Rijsten, De Harpij, 700 pagina's. Echt een geweldig boek. Je moet er wel zin in hebben, 700 pagina's. Ja. Maar fantastisch, ik kan het echt aanraden.
En dat zou je wel als literatuur beschouwen?
Dat zou, ja zeker. Want... En dat zou ik zelf als schrijver, dat kan ik helemaal. Je moet ook je plek kennen als schrijver. Dus ik ken mijn plek wel. Ik kan en chicklit schrijven en voor kleuters schrijven. En ik ben ook heel goed in staat geweest om Kees de Jonge te hertalen. Want ik heb ook wel hele goede reacties erop gehad. Ook van Kees fanaten, die zeiden, jeetje, dit heb je echt heel goed gedaan. En andere 12-plus romans die ik geschreven heb, waar goede recensies op gekomen zijn. Dus ja, ik ben ook een beetje een allesschrijver. En dat maakt je in de wereld van de literatuur ook vaak niet erg populair. Want dan kunnen ze je niet plaatsen.
Nee, dat schijnt heel belangrijk te zijn.
Ja, je moet wel geplaatst kunnen worden. Ja. Je schrijft of chicklit, of maar chicklit schrijven. En die schrijfster die waagt zich dan aan de hertaling van Kees de Jonge. Nou, dat is dan op voorhand al zal wel waardeloos zijn.
Zo van als, stel je voor dat een gerespecteerde, serieuze kinderboekschrijver had gedaan. Had een heel
dan
anders
had
op,
het dan,
als Joke van Leeuwen had gedaan.
Dan was er vast anders op gereageerd. Dat denk ik wel, dat achter de schermen wel speelt. Dat gaan ze mij niet hardop zeggen. Maar goed, weet je, ik heb natuurlijk ook... Kees de Jonge zit zo aan mijn hart gebakken, omdat ik heel erg Kees herken. Ik herken het heel erg van... En zeker als je een creatief beroep hebt, je wil ook gezien worden. En je zit in een periode in je ego dat je denkt, hè, verdorie, die wordt wel gezien en ik niet. Ik ben gewoon eigenlijk een beetje Kees.
Geworden.
Mijn hele leven al. Dus ik herken hem heel erg.
Wat ik mij nou afvraag is, je hebt gedurfd om erin te grijpen in het verhaal. Ben je dan ook nog iets tegengekomen, een bepaald woord of een frase waar je toch van dacht, nee, daar durf ik toch niet aan te komen?
Ja.
Waar ik niet aan heb durven... Nou ja, goed, woorden sowieso waar ik niet aan ben gekomen. Zoals het woord opkamer. De opkamer wordt verhuurd aan een onderhuurster. En dat is iets anders dan de achterkamer. Opkamer is een heel specifiek soort kamer, half boven een winkel bijvoorbeeld. En dat was een belangrijke plek die veel beschreven werd. Dus daar heb ik dan een voetnootje voor. Dus ja. Ik heb wel sommige woorden laten staan. Het woord HBS, ja, heb ik niet de HAVO van gemaakt of zo. En dan heb ik wel in een voetnootje, hogere burgerschool, als kinderen het lezen, dat ze weten wat het is.
Ja,
dat,
ik heb je kan er ook moeilijk HAVO van schrijven.
Nee,
als
dat kan
duidelijk,
niet. Of
duidelijk...
ja, dat noemen we het middelbare school, maar zo heette het toen nog niet.
Nee.
Dus dat. Ik heb getwijfeld over het hele postzegel verzamelen. Wat natuurlijk best wel, ja, kinderen verzamelen geen postzegels meer. Dus, en die stukken waren ook soms best lang. Hier en daar heb ik een paar stukjes wat een beetje ingekort, iets bondiger gemaakt. En ik heb getwijfeld, moet ik dat erin laten? Ja, natuurlijk moet ik dat erin laten, want verzamelen is van alle tijden.
Ja.
Dus of kinderen nou voetbalplaatjes verzamelen of postzegels, ze zullen er iets bij kunnen voelen. Oh, Kees die een hele bijzondere postzegel en helemaal naar de andere kant van de stad om die te bemachtigen.
Aan de andere kant van de stad, hè?
Ja, andere kant van de stad, helemaal zenuwachtig of hij er nog ligt.
Ja.
Dan denk ik, ja, of het nou over een voetbalplaatje of over een postzegel gaat, daar zullen kinderen zich even goed in kunnen herkennen.
Ja, we gaan langzaam naar de afronding toe.
Jeetje, nu al?
Ja, dat gaat hard. Nou, wat ik heel leuk vond, is dat je een kleine inleiding hebt geschreven. Dat heeft Theo Thijssen natuurlijk zelf eigenlijk ook wel gedaan. Die heeft een proloog gemaakt.
Ja.
Die inleiding, die is 2,5 bladzij en die smaakte wat mij betreft echt veel naar meer, omdat daarin geef je een beetje aan van hoe Kees de Jonge geleefd had.
Ja, in wat voor tijd. Want ik heb expres in dat stukje ook om kinderen naar binnen te trekken. Want de oorspronkelijke inleiding was van Theo Thijssen was voor volwassenen bedoeld.
Mm-hmm.
Dus ik denk, ja, als ik met die inleiding ga beginnen, dan ben ik kinderen meteen kwijt. Dus ik heb ervoor gekozen om die inleiding te laten vallen en een eigen inleiding te kiezen. Met wel de eerste regels van Theo Thijssen's inleiding wel genoemd.
Ja.
Zodat ik die eerste regels heb gehandhaafd. Ik vind dat ik dat best wel goed heb gedaan. En dan heb ik dus een stukje geschreven over... je gaat straks een boek lezen over een tijd, begin 20e eeuw. Hoe was het 100 jaar geleden? Hoe was het leven 100 jaar geleden?
Ja, dat
en
is
ik
heel
heb,
leuk.
Ik heb expres erin geschreven, er was geen douche als je arm was. Je ging in een tijl. Als je een beetje pech had, was je als laatste aan de beurt. Heel veel huizen was geen, was misschien één kraantje, maar geen wc. Mensen zaten nog op een poepdoos.
Ja.
Als je pech had, zat er niet eens een schotje of een gordijntje voor. Was gewoon naast het aanrecht.
Mm-hmm.
Want daarmee trek je kinderen naar binnen.
Ja.
Theo Thijssen schrijft in Kees de Jonge voor de rest helemaal niet over de badrituelen en de poepdoos en de boldoodkar.
Nee, maar je moet wel iets voor je
maar
zien,
precies, dat je een bepaalde sfeer hebt, zodat als kinderen daarna het boek ingaan, dat ze wel meteen in de sfeer zitten.
Mm-hmm.
En wat dat er gaat, vind ik de cover ook goed geslaagd met die oude foto uit rond 1920, waar allemaal mensen op staan die naar het figuurtje kijken die in de foto kijkt. Dus in feite heeft dat heel erg met Kees te maken dat iedereen naar Kees kijkt.
Ja,
of dat kan ik nu niet laten zien voor de radio. Maar het geeft wel een bepaalde sfeer aan.
Een zwart-wit foto met een jongen ervoor.
Precies, met een jongen ervoor, ja. En de mensen in de zwart-wit foto kijken allemaal naar die jongen. En dat is eigenlijk per ongeluk. Toen ik die foto had uitgekozen, dacht ik, jeetje, dit komt goed uit. Er kijken zeker een stuk of 10 mensen naar Kees.
Ja, allemaal zo rond 1910, zo'n beetje.
Dus wel leuk dat je die inleiding, dat het jou is opgevallen.
Ja,
dat heb ik wel expres al gedaan.
Ja, dat trek je echt in.
Meteen het verhaal in. Ja.
Nou, en dan zou ik in afsluitend, welke boeken komen nou volgens jou ook nog eens voor hertaling? Zo?
Ik ben met iets bezig, maar daar kan ik niks over zeggen. Tegenwoordig kan je als schrijver pas iets zeggen als een boek in een aanbiedingsfolder staat. Want boekenwereld hebben we lastig. Kapers op de kust, bla bla bla. Daar kan ik nu. Maar ik ben ook weer met een serie bezig, samen met een collega, Pieter Veller.
Maar gewoon in het algemeen een boek wat je van je zegt, nou dat zijn nou eens hertaald kunnen worden, wat ik altijd mooi heb gevonden.
Ja, en dat kan ik dus nu niet zeggen.
Daarmee ben je bezig. Nou, dat zal ik, dat noem ik er gewoon.
Ja,
ik,
noem jij
ik ben
er
wel eens
een.
Heel benieuwd, laten we het nog maar eens eerlijk noemen, zou de avonden alles aan een hertaling toe zijn?
Nou, dat kan niet, want de rechten zijn nog lang niet vrij.
Ah, okay.
Ik denk wel, dat speelt een rol. Kijk, toen ik dit idee kreeg om Kees de Jonge te hertalen, dat was in december vorig jaar. Nee, dat jaar daarvoor. Dus niet afgelopen december, maar dat jaar daarvoor. En toen bleek 2 weken later de rechten vrij te komen. Want toen was Theo Thijssen 70 jaar dood. Okay. Dus toen dacht ik, dit boek heeft mij gewoon geroepen.
70 jaar overleden.
Ja, na het overleden. Na het overlijden, dan komen de rechten vrij. Dus ik denk dat De Avond, het is een prachtboek. Maar ik denk dat heel veel mensen, zeker jongeren, ja, die gaan de taal toch wat ouderwets vinden.
Dat denk ik ook, ja.
En ik denk dat dat heel makkelijk op te lossen zou zijn. Dat je toch in de sfeer kunt blijven. Maar goed, daar hoef ik me gelukkig mijn handen niet aan te branden.
70 jaar, dus...
ja, duurt nog even.
Dan zitten we wel bij waar we net mee begonnen. Ja. Bij PC Boutens, want die overleed in 43. Dat is 71 jaar geleden.
Ja.
Nou, zijn gedichten zijn volgens mij aan hertaling toe.
Nou, Leo,
maar dat mag helemaal niet. Dat mag,
gedichten hertalen, dat is...
Echt uit en boze. Waarom
nou,
weet ik ook niet.
Nou, de Vos Reinaarden en zo, dat zijn te groot. Dat is ook een dichtvorm? Of zeg ik nu iets heel doms?
Een ballade?
Nee, van de Vos Reinaarden en zo.
Ja,
dat is ook allemaal in dichtvorm.
Ja,
en dat is ook
100 keer hertaald.
Dat is het precies.
Ja.
Dus ja. Maar dat is een verhalende dichtvorm.
Ja,
en
klopt.
Echt gedichten, dat is weer een andere...
Ja, is een heel andere zaak.
Gaan we niet.
Wij gaan... wachten op de volgende hertaling door Tini Visser.
Fischer, zeg je?
Fischer.
Ach.
Ja. Nee, je moet het wel goed zeggen. Tini Visser. De volgende hertaling. We wachten op de uitbreiding van haar. Ik heb het nagekeken. Op de OBA-site staan 37 boeken door jou geschreven.
Ja, ja.
Dat is niet gering.
Nee, dat zijn er ruim 40 intussen.
Hard. Ja. Ja, we zullen er wel een paar ook niet hebben. Of
nee,
niet.
Dat zal vast. Ja, ik zit op 41.
Ik ben ook benieuwd naar welk boek van jou het eerste hertaald zal worden. Maar dat gaan we dan ook niet meemaken.
Ik ben bezig met... Ik heb zelf twee klassiekers die in 99 zijn verschenen. Die hoeven niet hertaald te worden. Maar die mogen wat mij betreft wel in een nieuw jasje. En daar ben ik ook mee bezig.
Kijk.
Om dat voor elkaar te krijgen. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar het zou wel heel tof zijn.
Misschien kunnen we daar nog eens een keer bij Amsterdam FM over gaan praten.
Superleuk.
Dank je wel.
Dank jullie wel.